Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, Psalm 56, het zesde vers. Samen Gods woord lezen, nummer 35. En we beginnen bij vers 25 en lezen het hoofdstuk verder uit. Nummer 35, de versen 25 tot 34. Na de schriftlezing gaan we samen zingen uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt, Psalm 40, vers 4, nadat we gelezen hebben, nummer 35, en ik begin bij vers 25. En de vergadering zal de doodslager redden uit de hand van de bloedvreker. En de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad waarheen hij gevloden was. En hij zal daarin blijven tot de dood des hoge priesters, die men met heilige olie gezalfd heeft. Doch indien de doodslager enigszins zal gaan uit de palen van zijn vrijstad waarin hij gevloden was, en de bloedwreker hem zal vinden buiten de palen zijner stad, zo zal de bloedwreker de doodslager doden en zal hem geen bloedschuld zijn. Want hij zou in zijn vrijstad gebleven zijn tot de dood van de hoge priester, maar na de dood des hoge priesters zal de doodslager wederkeren tot het land zijn bezitting. En deze dingen zullen uw lieden zijn tot een inzetting van recht bij uw geslachten in al uw woningen. Al wie een ziel slaat naar de mond der getuigen zal men de doodslager doden, maar een enige getuige zal niet getuigen tegen een ziel dat hij sterven. En gij zult geen verzoening nemen voor de ziel des doodslagers die schuldig is te sterven, want hij zal zekerlijk gedood worden. Ook zult gij geen verzoening nemen voor dien die gevlucht is naar zijn vrijstad, dat hij zou wederkeren om te wonen in het land tot de dood des hogepriesters. Zo zult gij niet ontheiligen het land waarin gij zijt, want het bloed dat ontheiligt het land, en voor het land zal geen verzoening gedaan worden over het bloed dat daarin vergoten is, dan door het bloed desgene die dat vergoten heeft. Verontreinig dan het land niet waarin gij gaat wonen, in welks midden ik wonen zal, want ik ben de Heere, wonende in het midden der kinderen Israëls. Stilstaan bij hetgeen Gods woord schrijft over de vrijsteden. En vanavond is aan de orde Jozua 20 en daarvan het zesde vers. De tekst voor de prediking is Jozua 20 en daarvan het zesde vers. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En hij, dat is de doodslager, zal in diezelfde stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht der vergadering voor het gericht, totdat de hoge priester sterven, die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis en tot de stad van waar hij gevloden is. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo vergunt u het ons om ook deze avond opnieuw onderwijs te mogen krijgen over die wonderlijke instelling van de vrijsteden, waarin zoveel geestelijk onderwijs ligt opgesloten. En de eerste keer dat wij daar samen over hebben mogen nadenken, ging het over een doodslager die ging vluchten, vluchten naar de vrijstad, die door u aangewezen waren. En de wegen naar de vrijsteden die waren geplaveid, en daar kon de doodslager overheen gaan als de bloedwreker hem op de hielen zat. En we hebben ook mogen horen, Heere, hoe dan die doodslager ook bij de vrijstad aan mocht komen en daar rechtelijk onderzocht werd om een plaats in de vrijstad te mogen ontvangen. En dan vanavond mogen wij gaan horen dat er ook weer een mogelijkheid was om uit die vrijstad ontslagen te worden en in de volle vrijheid gesteld te kunnen worden. En dat kon alleen door de dood van de hoge priester. En Heer, ook daarin liggen weer geestelijke lessen die wij vanavond samen mogen gaan overdenken vanuit uw woord. En hoe zullen wij dat gaan verstaan, Heere, als u met uw Heilige Geest niet in ons midden zou zijn? En daarom bidden wij u, och schonk gij ons de hulp van uw Geest, mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken, in het spreken hierover en in het luisteren ernaar. En Heere, zou u dan zelf plaats willen maken voor datgene wat ook deze avond vanuit de tekst tot ons komt. En dan zullen wij horen over de dood van de hoge priester. En nu zijn we weer in de lijdenstijd gekomen, naar het kerkelijke jaar, en dan mag het ons gedurende gebed wel wezen, o Heere, en ook blijven, leer ons uw lijden recht betrachten. O Heere, dat er ook hier een volk mag zijn, en dat is er, dat de noodzaak van de dood van de hoge priester heeft leren verstaan, alleen de toepassing ervan nog zo missen, maar juist zo graag onder de prediking zit, waarin de lijdende en stervende borg wordt uitgestald, waarbij de ziel bij tijden zo meegenomen mag worden door die prediking, dat het bij tijden mag zijn, al wat aan hem is, is gans begeerlijk, juist ook in zijn lijden. En dat kan alleen bemerkt worden en gezien worden als u in de ziel het geloof werkt. Want als dat er niet is, Heere, is er geen heerlijkheid in hem te zien. Ook niet in een vernederde koning. Maar als onze ogen ervoor open gaan en we hebben leren verstaan wie wij zijn. En dat we in de schuld staan bij u. En dat wij nooit meer van onze zonde schuld kunnen verlost worden door onszelf. Wat wordt het dan een wonder dat er een hoge priester is. Een hoge priester die gehoorzaam geweest is tot de dood. Ja, de dood des kruises. Ja, Heere, dan ligt in uw wonden alle verlossing zaligheid. Ja, Heere, dan is er in uw wonden genezing voor verslagen zondaren. En wat een wonder, Heere. Als dan die gekruisigde Christus uitgestald en gepredikt mag worden. Maar Heere, wat is het erg als ze er nog geen belang bij hebben. En dat laat nou precies zien hoe diep wij gevallen zijn. En daarom, Heere, zou u uit genade met uw Geest in zondagsharten willen werken om er plaats voor te maken. Bij kinderen, jongeren en ouderen bij wie dat nog niet gebeurd is. En dat ook de prediking van deze avond nog een middel in uw hand mag zijn om te laten voelen, ik mis iets, ik mis alles, ik sta overal buiten. En dat er door het werk van uw Geest dan die geestelijke zoektocht geboren mag worden vanuit het gemis van u en van de genade die u verworven hebt. En Heer, ook als we genade hebben leren ontvangen, er is toch geen stilstand in het geloofsleven. En als het goed is, Heere, zullen we elke keer weer begeren om meer onderwijs van U te mogen ontvangen. Dat hoort toch bij een gezond geestelijk leven. En dan mogen we vanavond ook horen, Heere, welke rijkdom er ligt voor die doodslager nadat de hoge priester gestorven was. Hoe hij voor altijd bevrijd werd van de wraak van de bloedwreker. Hoe hij terug mocht keren naar de plaats waar hij vandaan gekomen was. En hoe hij ook weer in bezit werd gesteld van zijn bezittingen, van zijn erfdeel dat U beschikt had. En Heere, wat liggen ook daarin lessen opgesloten die wij vanavond mogen overdenken. Heere, wilt U de plaats voor maken? En zou U zo met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn, dat het boven alles tot uw eer mag zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook tot onderwijs van degenen die U vrezen. En Heere, dan bidden wij voor de gemeente. En zou U ze willen gedenken in alle persoonlijke omstandigheden? Als er korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan, als er nog steeds sprake is van een ziekte, of er is een ziekte gekomen, of allerlei andere zorgen, U weet het, Heere, we mogen het in Uw hand leggen. En zoudt U ook in Uw gunst de kerkraad willen gedenken, ook in een vakante periode, en dat er in het midden van de gemeente maar veel gebed mag zijn, of U nog een dienaar zou willen schenken, die woorden der zaligheid aan de gemeente zou mogen voorhouden en mogen prediken. Heere, zoudt U ons zo genadig willen zijn. Wees ook met deze wereld. U maakt zo'n onderscheid, Heere. Ons huis staat er nog. Een aardbeving is er in Nederland niet gekomen, zoals in Turkije en Syrië. Wij mogen nog leven. Er liggen geen mensen en kinderen onder het puin. Maar Heere, wij hebben nog genadetijd ontvangen. En in alle rust en stilte mogen we hier vanavond in uw huis zijn. Wat een onderscheid, Heere. Gedenk toch al die nabestaanden daar in dat getroffen gebied. En terwijl dit al onze aandacht vraagt, woedt nog steeds een oorlog in Oekraïne. En is daar ook nog steeds grote nood. Maar niet alleen daar, maar op heel veel verschillende plaatsen in deze wereld. Van honger, van verdriet, van ellende, van rampen, van ziekten. O Heere, wat maakt U dan een onderscheid? Waar het niet is, o doe ons dat verstaan en maak ons klein, Heere. En zoudt U uit genade al die tekenen nog willen gebruiken als roepstemmen? Want U komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Heere, zo zijn onze ogen op U. Geeft U ons nog een goed uur. Dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis. En dat we grote gedachten van u mogen krijgen. En kleine gedachten van onszelf. En als we dan straks deze plaats gaan verlaten. Dat we dan zulke grote gedachten van u mogen hebben. Dat we in verwondering zeggen. Wat is er veel bij u te verkrijgen. Wat heeft Heer Jezus alles. Alles verworven. Door zijn kruisdood. Heere. En dat we dan als een arme bedelaar tot u mogen vluchten, met lege handen, om te smeken. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Schenk dat uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 85... Het eerste vers schrijft: uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 1 en 4 van Psalm 85. Na het amen van de prediking zingen wij het derde vers van Psalm 16. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij kennen allemaal Johannes de Doper wel. Hij was de voorloper van de Heer Jezus, daartoe was hij verkoren. En daarom was hij ook te vinden aan de oevers van de Jordaan, om daarna zijn roeping te prediken. En het woord wat hij bracht, was wel een heel ontdekkend woord, een heel scherp woord. Want Johannes die zei heel eerlijk tegen de mensen dat ze gezondigd hadden. En hij zei ook heel eerlijk dat ze daarom de dood verdiend hadden. Want zo zegt hij, de bijl die ligt alreede aan de wortel van de bomen. En hij ging de mensen vergelijken met bomen. Nog even en je zult omgehakt worden en dan. Maar tegelijkertijd in diezelfde prediking drong hij er indringend op aan om die toekomende toren te ontvlieden, te ontvluchten. En onder die scherpe prediking bevonden zich twee vrienden, Johannes en Andreas. En zij werden geraakt door die scherpe ontdekkende prediking. Zij werden daar zondaar voor God. En zij hoorden ook dat ze moesten vluchten voor die toekomende toren die ook Johannes en ook Andreas verdiend had. En ze werden ingewonnen voor deze boodschap, zelfs zo dat ze discipelen van Johannes de Doper werden. En elke keer hoorden ze hem weer zeggen, vliet de toekomende toren. Maar waarheen? Waarheen dan vluchten? Dat werd een levensvraag voor hen. En op die levensvraag hebben ze ook een antwoord gekregen. Want toen het Gods tijd was, mocht diezelfde Johannes de Doper, die zo scherp predikte, het Lam Gods gaan aanwijzen. De ware vrijstad gaan aanwijzen. En toen Johannes en Andreas dat gingen horen, kwam er zo'n ommekeer in hun leven. Ze gingen bij Johannes vandaan. En ze zijn de Heer Jezus gaan nalopen. Ze zijn als het ware naar hem gaan vluchten. En tot hun grote verwondering waren ze welkom bij hem. En kregen ze een plaats aan zijn voeten. En kregen zij te geloven, dit is de beloofde Messias waar het Oude Testament van sprak. En wat brak er toen een goede tijd aan voor Johannes en Andreas. Want lange tijd mochten ze verkeren in de nabijheid van de Heer Jezus. En elke dag kregen zij onderwijs van de Heer Jezus. En dat liet de Heer gepaard gaan met wonderen en tekenen. Ze waren als het ware in de vrijstad gekomen, in de nabijheid van Christus. Maar gemeente, toen die twee jongens daar samen met de Heer Jezus wandelden en er nog andere vrienden bijgekomen zijn, de discipelen, begrepen ze toen ook al direct het hoge doel waarmee de Heer Jezus naar de aarde zou komen. Nee, en je komt elke keer tegen in de schrift dat als de Heer erover gaat spreken, dat er onbegrip is, sterker nog, dat er ergernis is. En als je het woordje ergernis dan in het Nieuwe Testament tegenkomt, in de context van het lijden en sterven, dan staat er in het Grieks een woord dat betekent dat je eigenlijk op een fietspad bent en er wordt plotseling een grote boom over dat fietspad neergelegd, zodat je niet verder kunt fietsen. Dus dat ergeren aan die boodschap van Jezus lijden was eigenlijk een blokkade voor de Heer Jezus neerleggen om verder zijn lijdensweg te kunnen vervolgen. Ze begrepen er niets van. Ze hebben zich eraan geërgerd en zolang ze in zo'n situatie voortleven, weliswaar in de nabijheid van Christus, misten ze ook de toepassing van het hoge doel waarmee Christus naar de aarde gekomen was. Hij moest sterven. Om te kunnen erven. En toch hebben ze op Gods tijd mogen leren. Na de opstanding van Christus. Toen ging de Heer hun verstand openen, gaf hij geloof in de schriften en leerde ze verstaan dat Christus door lijden tot heerlijkheid mocht ingaan. En dat onderwijs, dat vinden we ook in de tekst van deze avond. Als wij gaan luisteren naar de vrijlating van de doodslager uit die vrijstad waar die geruime tijd geweest is. En dat kon pas plaatsvinden als de dienstdoende hogepriester gestorven was. We schrijven als thema boven de prediking de vrijlating uit de vrijstad. Twee gedachten, de grond voor die vrijlating en de rijkdom na die vrijlating. De vrijlating uit de vrijstad, de grond voor die vrijlating en de rijkdom na die vrijlating. We hebben de vorige keren ook gehoord dat het een blijk was van Gods barmhartigheid dat hij te midden van het beloofde land de 6 vrijsteden heeft gegeven. Dat als het zou plaatsvinden dat daar iemand onopzettelijk een ander van het leven beroofd had, dan kon hij naar een van die vrijsteden vluchten. En als hij daar dan ingekomen was, dan was hij inderdaad veilig voor de bloedwreker. En dan brak er een goede tijd aan voor zo'n vluchtende doodslager. O jawel, na dat rechtelijke onderzoek is hij in die vrijstad gekomen en mocht hij deel gaan uitmaken van het leven in de vrijstad. Daar had hij tijd om te overdenken. Waarom zit ik hier? Want ja, al was het onopzettelijk, het bleef evenwel een overtreding van het 6e gebod. Daar werd hij ook onderwezen, misschien weet u het nog wel, door de priesters en de levieten, want die woonden in de levietsteden, ook in de vrijsteden. En met name moet hij daar onderwijs gekregen hebben over de wetten van Mozes en over de offerdienst en de noodzaak van de offers in de tempel. Daar leerde hij en werd hij onderwezen in de noodzaak van de verzoening door voldoening. En dat was nou juist zo nodig om van je zonder schuld bevrijd te kunnen worden. Ja, het leven in de vrijstad was goed, want hij mocht ook delen in de gaven die de levieten en de priesters mochten ontvangen uit het huis des Heren. En ondanks de beperkte vrijheid genoot dus die doodslager een goede tijd in de vrijstad. Maar hoe lang moest hij daar nou blijven? Want hoe goed het ook was, hij was beperkt in zijn vrijheid. Hij kon niet zomaar uit de stad naar buiten gaan, jawel, in die omheining daar buiten, want dan mocht de bloedwreker ook niet komen. Maar als hij buiten die grenzen kwam, buiten de palen van de stad, dan was daar altijd nog die bloedwreker die hem zou kunnen grijpen en alsnog kunnen doden. En dat kwam voor. Dus wilde je werkelijk uit de handen van de bloedwreker blijven, dan moest je in de vrijstad blijven. En hoe langer het duurde dat je daar in die vrijstad woonde, ondanks het goede wat daar was, ging zo'n doodslager toch ook weer wat missen. De volle vrijheid om terug te keren naar zijn vrouw en kinderen als hij die gehad zou hebben. Terug te keren naar zijn huis, naar het stuk land dat hij uit de hand van de Heer als een erfenis ontvangen had. En dat hij buiten de vrijstad vrij kon lopen zonder in de handen van die bloedwreker te kunnen vallen. En daarom hoe langer het duurde voor die doodslager, ondanks het goede, kwam er toch steeds weer die vraag boven, zal er nog een moment aanbreken dat ik in volle vrijheid buiten de vrijstad mag terugkeren tot mijn gezin, tot mijn bezittingen? Zou dat kunnen? Jazeker. Dat laat onze tekst ook zien. En hij zal in diezelfde stad wonen. En dan komen we het eerste woordje totdat tegen. Dat kunnen we ook vertalen met vanaf het moment dat. Dus vanaf het moment dat hij stond voor het aangezicht van de vergadering, voor het gericht, toen hij in die vrijstad mocht komen, totdat de hoge priester sterven in die dagen die in die dagen zijn zal. In die periode moest hij in die vrije stad blijven. En als dan de hoge priester gestorven was, zo zegt onze tekst, dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis en tot de stad van waar hij gevloden was. Dus die doodslager kon weer terugkeren, kon weer buiten de vrijstad een plaats krijgen, zonder te kunnen vallen in de hand van de bloedwreker. Maar dan moest de hoge priester, die in die dagen zijn zal, die in die dagen de dienstdoende hoge priester was, die zal dan gestorven moeten zijn. En zolang dat niet gebeurd was, ja, moest hij in de vrijstad blijven. Waarom had de Heer dat nou zo bepaald? Hoe moeten wij nu de functie van het sterven van de hoge priester, hoe moeten wij dat nu zien in het licht van de vrijlating van die doodslager uit de vrijstad? Om dat helder te krijgen, gemeente, wil ik even u laten weten vanuit het woord wat de plaats van de hoge priester was onder Israël. Want we hebben niet voor niets nummerie 35 gelezen, want daar staat iets heel bijzonders over de hoge priester geschreven. Het gaat over dezelfde stof als onze tekst, over de vrijsteden, over het vrijlaten uit de vrijstad. En dan wordt er ook gesproken over de dood van de hoge priester. Maar als Mozes in nummerie over de hoge priester had spreken, dan zegt hij die met heilige olie gezalfd is. En dat is een hele diepe uitdrukking. En de Heilige Geest wilde dat deze woorden in de Bijbel zouden komen. Want dat zegt iets over de plaats van de hoge priester te midden van het volk. Wat betekent dat? Dat de hoge priester met heilige olie gezalfd was. De hoge priester die stond aan het hoofd van alle priesters en de levieten. Op een bijzondere wijze was hij door de Heere geroepen om te staan in de dienst des Heeren. En die plaats die de Heer de hoge priester gaf, was eigenlijk een plaats, gemeente, tussen God en het volk. Je zou kunnen zeggen, die hoge priester stond tussen God en het volk en was op een bijzondere wijze aan God verbonden, maar was ook op een bijzondere wijze aan het volk verbonden. Hoe dan? Hoe kwam dat openbaar? Dan gaan we even helemaal terug naar de tijd dat de eerste hoge priester werd aangesteld. En u weet wie de eerste hoge priester is geweest, dat was Aaron. En als de dag aanbreekt dat Aaron aangesteld was als hoge priester van het volk, dan moet Mozes komen met de heilige olie, die naar Gods voorschrift is gemaakt. Zuivere olie. En wat doet Mozes dan? Dan gaat hij eerst de tabernakel zalven en alle instrumenten die in de tabernakel zijn. De plaats waarvan de Heere gezegd heeft, hier wil ik wonen onder het volk. Dus met dat de tabernakel en alles wat daarin is, met die heilige olie besprenkeld wordt, wordt eigenlijk de Heere met olie besprenkeld. Want de Heere die woonde in de tabernakel. En als Mozes dan de tabernakel had gezalfd, ging hij met dezelfde heilige olie naar de hoge priester Aaron en goot de zalf over zijn hoofd. Daar hebt u nou het beeld hoe de hoge priester met de heilige zalf aan God en zijn dienst werd verbonden. En die olie is het beeld van de Heilige Geest die de hoge priester bekwaam maakte om inderdaad namens God tot het volk te kunnen spreken. En daarom moest hij onderwijs geven aan het volk. En als er bijzondere situaties ontstonden, waarbij de raad van de Heere gevraagd werd, dan kreeg de hoge priester antwoord van de Heere en vervolgens moest hij dat doorgeven aan het volk. Want de hoge priester was met heilige olie gezalfd en was namens God te midden van het volk. U zult begrijpen dat hij dus door die heilige olie aan God verbonden was. Maar met diezelfde heilige olie was hij ook aan het volk verbonden. En dat werd ook aan het volk zichtbaar gemaakt. Hoe dan? Dan denk ik weer even aan Aaron. In gedachten zie ik hem staan voor zijn broer Mozes. En Mozes die heeft de tabernakel gezalfd, hij heeft Aaron gezalfd. En dan blijkt dat hij de zalf over hem uitgegoten heeft. Dus een overvloed van olie is over het hoofd van Aaron uitgegoten. Er liep zoveel olie over zijn hoofd, dat het langs zijn baard op zijn kleding stroomde, tot aan de zomen van zijn kleed. Hoe ik dat weet? Misschien bent u in gedachten ook al bij Psalm 133. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot de zoom zijner klederen. En dat moet u even vasthouden. Ziet u dat nou in gedachten voor u? Dan gaat die olie over zijn baard, over zijn kleding, naar beneden. En dan weet u, en dan weten jullie, dat de hoge priester op zijn borst een hele speciale lap droeg. Daar zaten 12 stenen in. En op elk van die stenen stond de naam van de stam van Israël geschreven. Zie je de olie druipen over de borstlap? Over de namen die van het volk Israël? Ziet u hoe de olie op het hoofd en de namen stroomt, waardoor de hoge priester ook symbolisch aan het volk verbonden wordt door die heilige olie? En zo vertegenwoordigde de hoge priester niet alleen God om namens God tot het volk te spreken, maar door diezelfde olie was hij ook de vertegenwoordiger van het volk om namens het volk tot God te spreken. En tot God te gaan. En één keer per jaar kwam dat op een bijzondere wijze openbaar. Als de hoge priester het heilige der heiligen inging. Om met het bloed de verzoening het ark te besprenkelen. Maar ook elke keer als de hoge priester bij het reukofferaltaar kwam. Was hij daar namens het volk. Om voor het volk de voorbidder te zijn. En dan terug naar die vraag. Waarom kreeg die doodslager nu de volle vrijheid als de hoge priester gestorven was? Nee, dan stierf die hoge priester niet zoals een offerdier moest sterven, want de Heere vroeg niet in de ceremoniële eredienst het offer van een mens. De Heere had het bevel gegeven dat offerdieren geslacht moesten worden en moesten sterven. Maar als hier gesproken wordt over het sterven van de hoge priester, gaat het over een natuurlijke dood door God bepaald. Er was een tijd dat Aaron moest sterven, er was een tijd dat Eliezer moest sterven, en noem alle hoge priesters maar op, door God bepaald. En toch was het niet zonder betekenis. Want de hoge priester vertegenwoordigde het volk. En dan zie je in zijn sterven symbolisch het sterven voor het hele volk. Ook voor die doodslager die in de Vrijstad was. Die nog in de handen van de bloedwreker kon komen. Met de dood van de hoge priester stierf symbolisch het volk met hem. Vanwege die heilige olie waarmee hij aan het volk was verbonden. En als dan de dood het karakter draagt van een verzoening over de zonde. En de hoge priester stierf. Dan stierf in de hoge priester ook de doodslager. En met hem zijn zonde. Dus de dood van de hoge priester was voor de doodslager ook de enige weg om bevrijd te worden. Als die zelf zou sterven, dan was het een verloren zaak. Maar nu had de Heer het bepaald, die vrijheid wordt nu alleen geschonken door het sterven van een ander. En door het sterven van een ander kan die doodslager weer in de volle vrijheid gesteld worden. Zo alleen konden ze zonde verzoend worden. Zo alleen zou hij nooit meer kunnen vallen in de handen van de bloedwreker. Zo alleen kwam er een einde aan de rechtsvervolging. En zo alleen werd de weg geopend naar de volle vrijheid. Meer dan de vrijstad is Christus, zo hebben we meerdere keren gezegd. Maar vanavond zeg ik, meer dan die hoge priester is Christus. Die door zijn lieve geest aan de Vader verbonden is van eeuwigheid. En met diezelfde geest in verbinding komt met zijn kerk. Om in die weg de verzoener te zijn tussen God en een zondaar. En daarom is het sterven van Christus, de hoge priester, met recht een verzoenend sterven, gemeente. En dan ga ik u vanavond vragen, welke waarde heeft het verzoenend sterven voor u en voor jou? Is het al waar geworden in je leven? Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Ja, dan ben je erachter gekomen wie je bent, ja. Dan ben je zondaar voor God geworden. Dan heb je het verstaan dat je in de schuld staat bij God. Dat je ligt onder de vloek van de wet. Dat je Gods gramschap dubbelwaardig bent. Dat je daadwerkelijk de dood verdiend hebt. En wat een wonder als de Heer je ervoor inwint. En je mag ervoor buigen, je mag ervoor vallen. Dan weet je wie je geestelijke bloedwrekers zijn. Maar dat deed je juist vluchten. Vluchten tot Christus, de ware vrijstad, die je gepredikt werd vanuit het evangelie. En je kon maar geen rust vinden voordat je hem gevonden had. Je kon maar geen rust vinden voordat je aan zijn voeten gebracht was. Je werd als het ware naar hem toe getrokken. Je werd naar hem toe gelokt. En je hebt ervaren dat je bij deze heelmeester, bij deze vrijstad welkom bent. Al had je 1000 malen verdiend dat hij de deur dicht zou doen en dat hij je weg zou werpen, dat hij je weer weg zou zenden. Want hij heeft je leven onderzocht en je bent erachter gekomen dat je leven niets anders is dan een stroom van ongerechtigheden. Onuitwisbare zonden. Rood als scharlaken, rood als karmozijn. En toch, je werd met al je zonden schuld toegelaten. Je mocht aan zijn voeten terechtkomen. Je mocht hem leren kennen. Je mocht zijn woorden gaan opmerken. Je mocht zijn stem leren kennen. En wat sprak hij toch? Lieflijke woorden, troostvolle woorden. Hij ging je onderwijzen. En toen kwam er zo'n liefdesbetrekking op hem. Je ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ja, je kreeg onderwijs wie hij was. Je kreeg onderwijs over zijn werk. Over dat hoge doel waarmee je op de aarde zou moeten komen. Je ging dingen horen die je eerst helemaal niet begreep. Je ging dingen horen waar eerst helemaal geen plaats voor was. En toch, hoe zoet was dat onderwijs. En je hart ging steeds weer uit naar dat onderwijs. En je begeerde zo graag te zitten onder de prediking waar de Christus maar gepredikt werd. En als je eens een prediking hoorde waar de Christus niet gepredikt werd, dan ben je bedroefd. Want je ziel ging uit naar hem. En als je onder de prediking mocht zijn van die lieve Heer Jezus Christus, dan werd hij bij tijden zo na aan je hart gelegd. Dan werd hij bij tijden zo uitgestald. En ging er zoveel van de Heer Jezus uit. Dat er momenten waren dat je zei, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. Ja, u ging horen uit het evangelie, dat deze Heer Jezus Christus de grote hoge priester is van het huis Gods. Je ging verstaan wat zijn werk als hoge priester is geweest, dat hij gehoorzaam wilde zijn tot de dood des kruises die u verdiend had. U hoorde dat hij uw schuld op zich wilde nemen en dat hij met uw schuld, waar hij zelf onschuldig was, toch zich tot de kruisdood liet veroordelen. Ja, u ging horen dat hij het is die te zijne tijd voor de goddelozen gestorven is. Dat hij het is die vijanden met God verzoent. En hoe meer je ervan ging horen, hoe duidelijker en helder het in je hart werd. Daar gaat het om in mijn leven. Dat heb ik nodig. Verzoening met God door de dood van Christus. Vrede met God door het bloed des kruises. Daar strekte je al je lust en liefde heen. Dat werd de grootste wens van je leven. De grootste begeerte van je ziel. Dat ik weten mocht dat ik door de dood van Christus met God ben verzoend. En toch, als je dan weer in de praktijk van het dagelijkse leven kwam en het gewone leven ging na de zondag weer beginnen, kwamen toch de vragen weer in je hart boven. Bij alles wat je gehoord hebt, bij alles wat je mocht bemerken en het onderwijs wat je hebt gekregen, kwamen die brandende vragen in je hart. Is Christus nu ook voor mij de dood ingegaan? Heeft Christus nu met zijn kruisdood ook voor mijn zonde volkomen betaald? Is Christus ook mijn hoge priester die mij met God moest verzoenen? Zijn dat misschien de vragen van uw hart? Maakt dat misschien je geestelijke worsteling uit? Nu en in de achterliggende tijd, dat je toch niet kan ontkennen dat je Christus hebt leren kennen. En dat je ook verstaan hebt hoe noodzakelijk zijn kruisdood is. En dat je het echt vanuit het woord hebt leren verstaan door het werk van Gods geest. God zal van zijn waarheid geen afstand doen. God zal van zijn gerechtigheid geen afstand doen. En daarom kan hij de zonde niet ongestraft laten. Er moet iemand sterven. Of ik, of een ander. En je bent erachter gekomen, ik kan het niet. Als ik moet sterven voor mijn zonde, is het nog verloren. En toen hoorde je van hem, die een volmaakt offer heeft gebracht. En het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En toch mis je misschien vanavond de zekerheid, dat u door de dood van deze hoge priester met God bent verzoend. Toch mis je die troost dat je met volle zekerheid kan zeggen, ik heb het uit zijn mond gehoord, ik zal nooit meer op je toornen, ik zal nooit meer op je schelden. Misschien zit je hier vanavond wel en kun je meekomen totdat het gaat over de vrijspraak. Dat God tot je zou zeggen, grimmigheid is bij mij niet. Ik heb verzoening gevonden, ik zie een gunst en niet in wraak op u te neer. Want ik heb al uw zonden achter mijn rug geworpen en ik gedenk die niet meer. Ik ben geen vertorend God meer, maar ik ben in Christus verzoend. Ja, meer nog, ik ben uw vader geworden en gij mijn kind. Ligt het zo in je leven misschien? Zie je ook zo uit naar die toepassing? Dat je het mag weten met God verzoend te zijn, door de dood van zijn lieve zoon. O, daar zou ik je vanavond willen toeroepen. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Blijf dan maar biddend in die vrijstad zitten. Blijf dan maar in zijn nabijheid en smeek het maar. Zo doe hij ook aan mij. Want dan zal de Heer het bekend gaan maken, hoor. Welke grote genade hij in Christus verworven heeft. Hoe zou dat nou met die doodslagen gegaan zijn? Want er brak een dag aan dat de hoge priester inderdaad gestorven was. En dat moest natuurlijk wel bekendgemaakt worden aan die doodslager die nog steeds in die vrijstad verkeerde. Nou, ik denk dat de 10 oudsten van de stad dat gedaan hebben. Die hebben hem toch toegang gegeven tot de stad. Dan moeten de 10 oudsten ook weer bekendmaken dat hij uit de stad vrijgelaten kan worden. En daarom zal er een dag aangebroken zijn en dat de doodslager weer bij de oudsten van de stad moest komen. En daar hoorde hij dat de dienstdoende hoge priester gestorven was. En op grond van zijn dood mocht hij weer in de volle vrijheid. O, zo wil de Heer in het leven van zijn kerk die heerlijke vrijspraak bekendmaken. Echt hoor, dat wil hij doen hoor. Dat hij op grond van dat verzoenend werk van de Heer Jezus Christus tot zijn kerk gaat spreken. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet meer. O, daar kun je toch zo naar staan, daar kun je toch zo begeren en als je het ontvangen mag, dan ga je uit de volheid van je gemoed zingen. Gij hebt, o Heer, uw land die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de rijkdom na die vrijlating. Wat moet dat voor een grote vreugde geweest zijn, gemeente, voor die doodslager, toen hij het bericht ontving om weer terug te mogen keren naar zijn huis en zijn bezittingen en dat het gevaar voor de bloedwreker voor altijd geweken was. Hoe goed het ook in de vrijstad was. Maar nu brak de tijd aan dat hij in de volle vrijheid gezet werd. Toen werd het leven nog rijker. O nee, zijn verblijf in de vrijstad is hij nooit vergeten. Hij nam het als het ware als een kostbaar kleinood in zijn ziel mee. Maar nu hij buiten de vrijstad mocht komen, in de volle vrijheid, werd het nog heerlijker. Want u kunt zich toch wel voorstellen, hoe langer het duurde, hoe meer hij ging verlangen om in die vrijheid weer terug te mogen keren. Naar zijn vrouw, naar zijn kinderen, naar het land van zijn bezitting, zo staat er in de schrift. Wat zal zo'n doodslager uitgezien hebben na die dag? En wat zal de blijdschap groot geweest zijn toen de blijde boodschap kwam dat hij terug mocht keren. En dat omdat de hoge priester gestorven was. Toen hebben die oudsten van de stad tegen hem gezegd: ga heen in vrede naar uw huis. Wat een genade, wat een rijkdom om weer in die volle vrijheid gezet te worden. Ja, dat ontving de doodslager door de dood van de hoge priester. Maar wat heeft dat ons vandaag te zeggen? Welke geestelijke lessen liggen daar nu in opgesloten? Wat houdt die vrijheid dan geestelijk in, nu, ook vandaag, in de 21ste eeuw? Met andere woorden, wat voor rijkdom geeft het de kerk des Heren, nu de hoge priester gestorven is? En daar niet een nieuwe hoge priester voor in de plaats gekomen is, die verder zal leven, maar dat diezelfde hoge priester die gestorven is, weer opgewekt is uit de doden. Wat is die geestelijke vrijheid dan, die hij verworven heeft? Want Gods woord spreekt heel duidelijk over de vrijheid in Christus. Sterker nog, ik vind in de Bijbel, in de Galatenbrief zelfs een indringende oproep. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Wat is dat dan? Daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, gemeente. Maar ik wil me bij de tekst houden. En vanavond vooral drie weldaden noemen die horen bij die geestelijke vrijheid die Christus met zijn kruisdood verworven heeft. Kijk nog eens even naar de doodslager. Hij krijgt het bericht dat de hoge priester gestorven is. En dat betekent drie dingen voor hem. Hij mag de vrijstad uit en dan is hij ten eerste voor altijd bevrijd van de bloedwraak. In de tweede plaats keert hij weer terug naar huis, de plaats waar hij vandaan kwam. En in de derde plaats kreeg hij al zijn bezittingen weer terug die hij voor zijn waarneming verloren had. Hij mocht weer terug naar het land van zijn bezitting. En dan wil ik deze drie weldaden vanavond toepassen. Hij was eerst voor altijd vrij van de bloedwreker. Dus als hij buiten de vrijstad kwam en hij kwam de bloedwreker tegen, kon hij hem niets meer doen. Want door de dood van de hoge priester waren de zonden verzoend. Dus de vrijheid die een zondaar krijgt door de dood van Christus is dit. Dat je bevrijd wordt van de zonde. Dat je bevrijd wordt van de schuld der zonde. Dat je bevrijd wordt van de slavernij van de zonde. Dat je bevrijd wordt van de macht van de zonde. En dan wordt dat hier op aarde nog ten dele ervaren, maar eens zal de volle vrijheid er zijn. Door de dood van Christus zal de vloek van de wet Gods kinderen nooit meer treffen. Door de dood van Christus zullen Gods kinderen nooit meer sterven. Ze zullen nooit meer in de eeuwige dood terechtkomen. Ze zullen nooit meer veroordeeld worden. Ze zullen nooit meer onder de toorn van God hoeven te vergaan. Ze zullen niet in de rampzaligheid komen. Want door de dood van Christus zijn ze daarvoor eeuwig van bevrijd. En wat is dat een kostelijke bevrijding. Om van die banden vrijgemaakt te worden. Vrijgemaakt van je schuld, vrijgemaakt van de zonde, vrijgemaakt van de heerschappij des duivels. Vrijgemaakt van het wrekend recht. En dat alles door de dood van die lieve zaligmaker. Dat je bevrijd wordt van alle banden die kunnen knellen. Zodat je met Isaac da Costa mag meezingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij meer verdoemen, want Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Dat is het eerste. Zou je dat ook zo graag willen? Mag je er iets van kennen? En dan het tweede. Die doodslager mocht weer naar huis. Naar zijn thuis. Naar de plaats waar hij eerst woonde. Waar hij weg moest vluchten toen die doodslag had plaatsgevonden. Hij mag weer terug. En dan denk ik weer even aan die overbekendere gelijkenis van de verloren zoon. Eens woonde hij op de boerderij van zijn vader. Daar wilde hij niet meer wonen. Met het goed van zijn vader is hij in de wereld getrokken en leefde volop in de zonde. Totdat hij tot inkeer kwam. Totdat hij tot bekering kwam. En toen werd hij teruggetrokken naar de plaats waar hij ooit geweest was. Hoe kwam hij terug? Ja, als een verloren zondaar. Als een rechteloze zondaar. Die had alle rechten totaal verloren om ooit nog één stapje op dat erf te mogen zetten. Hij had alle rechten verloren om ooit nog een zoon van die vader genaamd te worden. Zo kwam hij als een rechteloze, doodschuldige zondaar toch terug. En het zou verdiend geweest zijn dat die vader had gezegd: wegwezen jongen, hier hoef je nooit meer te komen. En wat is het meegevallen voor die jongen? Hij werd door zijn vader ontvangen. Hij werd door zijn vader gekust. En hij werd door zijn vader weer aangenomen als kind. En alles wat hij verloren had, kreeg hij weer terug. Hij was weer teruggekomen op de plaats waar hij ooit vandaan gekomen was. En dat is ten diepste in de gemeenschap met zijn vader. Kijk, en dat heeft Christus nou verworven voor zijn hele bruidskerk. Hoe zegt ons avondsformulier het ook alweer? Christus heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij met luider stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan komt het: opdat wij tot God genomen zouden worden. En dat niet alleen, en nimmer meer van hem verlaten worden. O, staat er eens bij stil, gemeente. De voedsterling van de vader, de lieveling van de vader, die altijd bij de vader was, moest uit dat huis weg, omdat zijn volk bij God vandaan gelopen is. En toen Christus uit de hemel werd gezonden naar de aarde, gemeente, ging de hemeldeur voor hem dicht. En zeker aan het einde van zijn leven, toen het lijden tot een dieptepunt kwam, ervaarde hij de vaderlijke gunst niet meer, ervaarde hij de vaderlijke liefde niet meer. Christus had geen thuis meer. Hij had voor een ogenblik geen thuis meer bij zijn vader, omdat zijn volk weggegaan is bij de vader. Omdat zijn kerk de vader verlaten heeft in paradijs. Maar Christus wilde zo diep zich vernederen. En hij wilde in die godsverlatenheid terechtkomen. En hij wilde nederdalen ter helle. Om zijn kerk weer in de vrijheid te brengen. Om zijn kerk weer in de gemeenschap met zijn vader te brengen. Met andere woorden, door de dood van Christus, gemeente, werd het leven in het paradijs weer hersteld, juist meer nog dan toen het in het paradijs was. Toen was er gemeenschap met God, ja. Maar die kon nog verbroken worden. Maar Christus heeft een gemeenschap met God verworven, die nooit, nooit meer verbroken kan worden. Al kunnen Gods kinderen het misschien op aarde wel eens menen en denken, en soms ook door hun eigen zonde weer een scheiding teweeg brengen tussen God en hun hart. Maar van Gods kant ligt het zo teer, zo vast, zo innig, dat hij zijn volk door de dood van Christus weer aanneemt als kinderen van God. En wil hij door de dood van Christus diepgevallen zondaren weer in zijn gemeenschap opnemen. Wat een wonder, gemeente. Wat een troost toch. En Christus heeft het zelf gezegd: uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het je gezegd hebben. En nou ga ik heen, en dat zei hij voor zijn lijden, nou ga ik heen om voor jullie allemaal een plaatsje te bereiden. En als ik die plaats bereid zal hebben, kom ik weder tot u en zul je bij mij mogen zijn waar ik ben. En na zijn opstanding heeft hij het zelf zo gezegd: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Daar heb je het. Op grond van zijn kruisdood. En gemeente, als je daarin onderwezen wordt en je krijgt daar iets van te beleven en te verstaan, van die vrijheid om door de dood van Christus weer teruggebracht te zijn in de gemeenschap met de Vader, dan kan het wel eens heel teer liggen. Dus je krijgt te geloven dat om Christus wil God mijn Vader geworden is. Dan mag je wel eens in alle teerheid zo echt, echt kinderlijk zeggen: onze Vader die in de hemelen zijt. Omdat de Geest het zijn kerk leert bidden: Abba, lieve Vader. Is dat nou niet rijk? Zou je nou niet grote gedachten van die God hebben? Dat dat nou te verkrijgen is door de dood van de Heer Jezus Christus. O ja, dan zoor ik wel iemand zeggen: dominee, dat is zo groot. En een ander die zegt: dominee, daar kan ik niet bij. Maar kijk nou, bekijk het nou toch eens van de andere kant, gemeente. Hoor daar vanavond nou eens naar, zodat je gaat verstaan, dat is nou bij God te verkrijgen. En daarom zoek dat toch, die heerlijke vrijheid, gemeente, die Christus met zijn dood verworven heeft. Dat u, kind des toorns, weer een kind des vaders kan worden. Dat is toch een wonder. En echt, jongelui, zo waar als ik hier sta, er is niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. Dat was het tweede. En dan het derde. Wat ook bij de vrijheid van Gods kinderen hoort, naar aanleiding van onze tekst. Die doodslager ging weer naar huis, naar de plaats waar hij vandaan gekomen was. Maar toen hij daar aankwam, zag hij gelijk weer wat hij daarmee in bezit gekregen had. Zijn huis, zijn goed, zijn geld, zijn land, zijn erfdeel. O ja, toen hij moest vluchten, moest hij het alles loslaten, alles achterlaten. Hij kon er niet meer bij. Het was alsof hij het allemaal kwijtgeraakt was. Maar nu staat hij op zijn land, in zijn huis, het land van zijn bezitting, wat hij geërfd heeft, van God ontvangen heeft. Hij kreeg weer terug wat hij kwijt was. Nou, wat zijn wij nou kwijtgeraakt? Ik zou het heel eenvoudig zo kunnen zeggen, gemeente. Weet u wat wij kwijtgeraakt zijn in het paradijs? Dit, om mens te zijn, zoals God u geschapen heeft. Dat is een mens die het beeld van God draagt. Dat is een mens die rechtvaardig staat voor God. Dat is een mens die heilig wandelt voor God. Om zo tot eer van God te leven. Want een rijk bezit was dat, hè. Kent u het heimwee daarnaar? De laatste tijd komt het veel op mij af dat ik, laat ik het maar zo zeggen, met pijn in mijn hart moet zeggen: Heer, ik weet eigenlijk niet eens wat dat voor een leven was. Begrijpt u mij? Want als er eens iets is in de tere gemeenschap met de Heer, er komt zover iets tussen. Wat moet het geweest zijn in paradijsgemeente, dat er helemaal niets tussen kon komen. Dat tere liefdesleven met de Heer. We weten eigenlijk helemaal niet meer wat het is, zoals het toen was. Het komt wel voor Gods kerk, straks. Maar heb je er ook een heimwee naar? Waar is dat nou gebleven, dat rechtvaardig zijn voor God? Waar is dat nou gebleven, die heilige wandel voor God? We zijn geen beelddragers meer, gemeente. We zijn het allemaal kwijtgeraakt. En wat predikt dit gedeelte nou? Je kan het allemaal weer terugkrijgen. Verworven door de Heer Jezus. Door zijn kruisdood. Ik denk weer even tenslotte aan die verloren zoon. Hij kwam terug. Nee, hij zag er niet meer uit zoals hij weggegaan was. Het enige wat hij nog had was vuile, vieze vodden. En hij stonk aan alle kanten. Weet je wat die jongen niet wist? Dat er in de opperkamer van de boerderij het beste kleed al klaar hing. Het hoefde niet nog gemaakt te worden. Het lag al klaar. Dat is het kleed van de gerechtigheid. Waar de Heer zijn kerk mee gaat bekleden. En hoe heeft de Heer Jezus dat verdiend? Toen hij bij het kruis kwam, werd al zijn kleding van hem afgenomen. En het ene kledingstuk werd verdobbeld. En het ander werd verscheurd. Toen hing er een naakte borg aan het kruis. Om de mantel der gerechtigheid te weven. Om daar zijn kerk mee te bekleden. Zodat ze weer rechtvaardig zijn voor God. Wat kreeg die jongen nog meer toen hij thuis kwam? Schoenen aan de voeten. Ja, die was hij ook kwijtgeraakt. Op blote voeten kwam hij terug, gemeente. Hij was zo laag afgedaald dat hij niet meer was dan een slaaf. Want slaven liepen op blote voeten, maar nu gaf zijn vader hem weer schoenen. En daarmee liet de vader allereerst weten, mijn jongen, je bent geen huurling voor mij, je bent geen slaaf voor mij, je bent echt mijn kind. Daarom krijg je die schoenen, maar loop met die schoenen niet nog een keer weg. Het was alsof de vader met die schoenen zei, nu blijf je op die schoenen dicht bij mij lopen. Nu blijf je met die schoenen voor mijn aangezicht lopen. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En elke keer als die jongen over het erf liep met die schoenen, zal hij dan niet enerzijds de pijn gevoeld hebben wat hij gedaan had, maar anderzijds de verwondering dat hij hier nu mag lopen. Met schoenen van zijn vader. Waar ziet dat nou op? Op een tere, heilige levenswandel. Voor Gods aangezicht. Laat ik het dan maar zo zeggen. Die schoenen wijzen op de heiligmaking. Om weer heilig voor God te leven. Onbekeerde zondaar, zou je dit niet zoeken? Het is zo rijk om een kind van God te zijn. En u kunt het worden. En u, kinders, hier in ons midden. Zeg eens eerlijk. Leef niet dikwijls beneden je stand. Is het dikwijls zo onheilig? Toch weer ongerechtigheden. Dat je zo weinig die echte vrijheid mag ervaren. O ja, ik weet het wel, we leven nog in vijandelijk gebied. En de doodsvijanden zijn om ons heen. Maar zul je nooit vergeten, eens komt de grote bevrijdingsdag. Dan worden al Gods kinderen voor eeuwig ontbonden. En zullen ze eeuwig met Christus zijn. Dat het heimwee van u mag zijn, kindersheren. En leef dan maar dicht bij een gestorven en opgestane hoge priester. Die ook opgevaren is naar de hemel. En die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Amen. laten wij de Heer nog bidden en danken. Heren, zo mocht het woord weer klinken deze avond. Wat een rijkdom hebt u verworven, Heere Jezus Christus, met uw kruisdood. O ja, dan zou het vanavond best kunnen zijn geweest dat het zo groot was, te groot misschien om te geloven. Maar zou u het zelf maar willen leren en wegschenken, Heere, en dat we grote gedachten van u mogen krijgen en hebben, dat alles nou bij u te verkrijgen is, Heere. Ja, dat u weglopers nog wil ontvangen, dat u weglopers nog wil aannemen tot kinderen, en dat door de kruisdood van u, o Heer Jezus Christus. O, leer ons dat te verstaan, dat alles moest gebeuren om deze weldaden te kunnen verwerven. En u bent opgestaan uit de doden, u bent opgevaren naar de hemel, om vanuit de hemel deze dingen weg te schenken, om niet. O, dat er vanavond mensen jaloers gemaakt mochten worden, dat er mensen begeerig gemaakt mochten zijn naar deze genade die u te verkrijgen is. Ach, Heere, wilt u zo zelf de stille naprediker zijn van het woord, en als we dan deze plaats weer gaan verlaten, wilt u ons bewaren op de onveilige wegen, de rest van deze week met ons zijn, heen leiden naar zondag, als weer uw woord verkondigd mag worden. Heere, wilt u dan in het midden zijn als één die dient. U bent dan tijd nog plaatsgebonden. Zo zijn onze ogen op u. Vergeef het zondig en zegen het uwe, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. En dat eindigt met de woorden: hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust, maakt hier elk in liefde dronken. 36 vers 2. Thank you. Latijn in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.